BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
You will benefit from better care provided by our NHS thanks to the reallocation of funds from the EU budget. Your wages will rise thanks to better controlled immigration, which will lead to less competition for jobs. Your weekly food shop will become cheaper. Food prices will no longer be inflated by agricultural policies controlled by the EU. You and your family will benefit from a resurgent economy led by new and flourishing small businesses following the removal of burdensome EU regulations and red tape. A more prosperous and safer future awaits us outside the EU. A vote to leave is a vote for a brighter future for you, your family and your community.
Best wel een goed idee als je het allemaal zo op een rijtje hoort, hè? Toch staan steeds minder Britten achter de Brexit. 56% van de Britse bevolking vindt Brexit inmiddels de verkeerde keuze, blijkt uit een recent onderzoek van YouGov. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio theatergoden Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. De theatertour is helemaal uitverkocht, maar wil je toch genieten van de geopolitieke eindejaarsshow? Dat kan. Ga naar boekensteinendewijklive.nl, bestel je ticket en dan kan je dinsdag om 8 uur online meegenieten van de theatertour in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Onze gast vandaag is Peter de Waard, voormalig Groot-Brittannië-correspondent voor de Volkskrant. Welkom Peter.
Goedemiddag.
Als we kijken naar die peiling, hè? Steeds groter deel van Groot-Brittannië vindt eigenlijk dat het toch niet zo'n goed idee was, die Brexit. Wat is de belangrijkste reden voor die kentering?
Eigenlijk het politieke tumult wat er natuurlijk de afgelopen tijd is geweest met Liz Truss en het aftreden van Boris Johnson, die vanwege de leugens tijdens de pandemie opeens weg moest en er moest iemand anders voor komen en dat eindigde in een totale chaos. Nadat zij natuurlijk een financieel plan had gepresenteerd. En na 6 weken was ze weer weg. En kwam er weer een nieuwe premier. En de Britten zijn natuurlijk, die kijken nou tegen Downing Street aan van wat gebeurt daar allemaal? En die denken van...
Wat is dat toch met zo'n plan dat je dan presenteert? Wat totaal wordt neergesabeld, waar je helemaal niets voor elkaar krijgt. Wat politieke zelfmoord is, hoe verklaar je dat?
Dat is heel erg moeilijk om zo even te zeggen waarom zij dat nou zo gedaan heeft. Maar zij wilde zoveel geld gaan uitgeven. En op een gegeven moment kwam er een motie van wantrouwen van de mensen die dat niet meer accepteerden, die dat niet meer durfden. Dit was te gek, dit was te veel vertrouwen.
Is het nou gewoon ideologie of wat is dat nou?
Nou, het was natuurlijk de financiële markt die het om zeep bracht. Natuurlijk, die zeiden op een gegeven moment, dit accepteren we niet en de rentes liepen zo hoog op. En toen kwam iedereen uit herinneringen van de jaren 70 en de jaren 80, dat er op een gegeven moment gezegd werd, dit kan niet.
Ja, maar kijk, het moet natuurlijk meer zijn dan dat. Je komt met een plan dat krankzinnig is.
Ja.
De hele trickle down. Dus
zelf vond het niet krankzinnig blijkbaar.
Nee, maar goed, degene die het communisme hebben uitgevonden in de Sovjet-Unie vonden het ook niet krankzinnig. Maar dat bleek het uiteindelijk wel te zijn. Het was dus feitelijk wel een krankzinnig plan. We hadden het niet geaccepteerd. Het hele idee wat erachter zit is volgens mij een ideologisch idee dat wanneer je meer ruimte geeft voor de rijken, dat het dan neerdaalt op de armen. Ik bedoel, is er enig bewijs van?
Maar het allergekste is, Rob, echt fascinerend hoor. Kwasi Kwarteng heeft het bedacht. Dat was de vriend van Liz Truss. Nou, Kwasi Kwarteng is een buitengewoon intelligente jongen. Dat is al, vriend en vijand erkent dat. Gepromoveerd in Cambridge op 18e eeuwse economische geschiedenis. Die jongen is niet dom. Vader is een bekend econoom ook. En die doet nou, terwijl hij dus een rechtse politicus is, een conservatief politicus, doet nu iets wat links vaak wil doen. Gewoon heel veel geld uitgeven en dan komt het allemaal wel goed. Het is helemaal in strijd met de conservatieve ideologie van dat je netjes op de centjes
dus
past.
Dus is de vraag, waarom doe je dat dan?
Ja, Ronald Reagan heeft het ook gedaan in de Verenigde Staten. Het is natuurlijk wel eerder gebeurd.
Tesser heeft het ook gedaan.
En in de Verenigde Staten kan het. Ik denk dat de Britten zichzelf compleet hebben overschat. Zij dachten dat de pond net zo sterk was als de dollar. En dat is niet zo. De dollar is de wereldreservevaluta. De Amerikanen kunnen de gekste dingen uithalen met die dollar. Ja. Die kunnen grote handelstekorten hebben.
Dat is een belangrijk punt.
De begrotingstekorten. Mm-hmm. En die worden toch gefinancierd. En dat gebeurt niet bij het Britse pond.
Denken nog steeds dat ze eigenlijk een hele belangrijke macht zijn. Maar ze zijn al, sinds de Tweede Wereldoorlog is die pond al gedevalueerd. Weet je wel, in 49 of zo. Toen was het al mis.
Nou ja, Ariel, kijk, ik blijf gewoon die vraag stellen. Waarom doe je dat? Dat is toch een belangrijke vraag.
Nou, het is overschatting geweest van de macht, denk ik. Van we doen precies hetzelfde wat de Verenigde Staten is.
Het is veel erger dan dat, denk ik. Ik denk dat je gelijk hebt, hè? Maar het is veel erger dan dat. Het is hetzelfde fenomeen als wat we met de Brexit hebben gezien. Met die lulkoek van we gaan er allemaal beter op worden. Hoeveel geld ging er ook weer naar de gezondheidszorg?
700 miljoen per week of zo.
Ik geloof dat dat niet helemaal gebeurd is.
Nee.
Maar dus je zag toen al dat eigenlijk de economie niet echt een rol speelde. Ja. Terwijl het een puur economisch project was, de Brexit. En dat zien we dus nu ook. En daarom zitten we nu weer, God beter, over die Brexit te praten. Ja. Er zat een bepaald soort ideologie achter die op niets gebaseerd is. Ik heb echt het gevoel dat dat nu ook het geval is met dat idiote plan van die Kwarteng en Truss.
Je zou misschien dit kunnen zeggen, maar het is speculatief hoor. Mm-hmm. Brexit is dus gebeurd omdat Boris een kans zag om minister te worden. En hij gooide zich een gewicht erachter. Hè. Dat is dus electoraal ingegeven uiteindelijk. En de ideologie erachter was altijd al heel erg shallow. En nu, Liz Truss was natuurlijk zelf niet zo. Die vertrouwde helemaal op quasi Kwarteng. En de conservatieven zaten natuurlijk vreselijk vast na al die ellende met Boris. En ze hoopten met deze bold step dat het dan net goed zou gaan. Maar dat ging natuurlijk helemaal
niet. Nee, maar het punt wat ik wil maken dit is, als je dit soort achterlijke besluiten neemt die op niks zijn gebaseerd, dan komt het dus gewoon niet meer goed op korte termijn met het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Of is dat nou al te negatief?
Dat is al te negatief, denk ik. Ik denk dat Rishi Sunak nou probeert gewoon de rust te handhaven.
Ja, dat klopt.
Hij had helemaal teruggedraaid. En hij denkt op dit moment, ik doe niks. Hij gaat op een gegeven moment ook niet zeggen, hij trekt zich niks aan van die opiniepeilingen. Dat 54% nu zegt, we hebben er spijt van die Brexit.
Hij
zegt,
was zelf ook Brexiteer.
Hij was zelf Brexiteer. Hij zegt ook nog steeds, I believe in Brexit. Dus ja, in de komende 2 jaar... zal er niks veranderen. Want ik denk ook niet dat de achterban van de conservatieve partij, die zo eerst tegen Boris Johnson en later tegen Liz Truss is opgestaan, dat die nu weer ook tegen Rishi Sunak. Want dan weten ze dat is politieke zelfmoord.
Ja.
Zij wachten nu eventjes 2 jaar af. We hebben nou misschien een winter van onvrede, zoals dat wordt genoemd. Dat vind ik wel een beetje voorbarig. Want ik zie de vuilnis, ik kom er net vandaan. En ik zie nog steeds geen opgestapelde vuilnis. Of mijn openbaar vervoer reed toch heel goed.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het op dit moment een beetje wordt overgedramatiseerd. Maar dat ze meteen proberen even af te wachten wat er nu gaat gebeuren. En volgend jaar ook natuurlijk met de inflatie die er overal een beetje uitloopt.
Maar Peter, is wel wat is uitgelekt hè, dat Rishi Sunak nagedacht heeft over, zouden we niet een soort Zwitsers model moeten kiezen? Hè? Dus geen inspraak op de regels.
Daar heeft hij niet over nagedacht. Jeremy Hunt heeft dat een keer genoemd. Zijn minister van Financiën.
Het is een
zelf wil hij dat absoluut niet.
Nee,
is dat heel duidelijk?
Ja, dat is heel duidelijk.
Dat is absoluut duidelijk. Ja. Het is gewoon een uitgelekt stuk van ambtenaren.
Ja.
Er is een stuk op straat komen te liggen. En toen is die hele discussie gekomen. En hij wil dat niet. Hij wil denk ik wel een andere relatie hebben met de Europese Unie. Maar het is wel interessant om na te denken over zo'n Zwitsers model. Zwitserland is eigenlijk gewoon tientjes lid, om maar even in de VPRO-termen te blijven, van de Europese Unie. En betaalt ook mee aan het budget van de Europese Unie. En krijgt daarvoor bijvoorbeeld een ongebreidelde toegang tot de Europese interne markt. Doet ook mee aan Schengen.
Ja.
En er zijn allerlei bilaterale overeenkomsten. De 1 en 2, die bilaterale overeenkomsten. Het probleem is dat als je er één stukje uit zo'n overeenkomst haalt, dat is een zogenaamde guillotine-clausule, dan flikkert de hele boel in elkaar.
Ja.
En dat is echt een geweldig probleem waarmee ook de Zwitsers nu zitten. En ik kan me voorstellen dat Sunak zegt van, nou, dat moeten we toch maar even niet doen, want je bent eigenlijk gewoon dan weer met handen en voeten alleen via een omweg gebonden aan de Europese Unie.
Maar nou komt de vraag, hè. Ik hoor steeds tussen die podcast en Engeland ook van, we komen misschien wel helemaal niet uit deze ellende als we niet weer gewoon toegang krijgen tot die gemeenschappelijke markt. Die theorie is helemaal niet zo beroerd, hè?
Nee, de theorie is ook helemaal niet zo beroerd. Nee. Ik heb ook altijd gezegd dat Engeland een keer, misschien Groot-Brittannië, als het echt een economische crisis wordt en ze blijven echt achter bij Europa, dat ze zich weer gaan aanmelden als lid. Maar niet zolang Rishi Sunak daar zit. Dan zou het natuurlijk wel moeten veranderen over 2 jaar.
Wat mij opvalt ook, als ik Rishi Sunak zou zijn, dan zou ik op dit moment het woord Brexit mijden als de pest. Maar Keir Starmer, die heeft een gigantische voorsprong in de peilingen nu.
Ja.
Zo groot hebben we hem sinds Blair niet meer gezien. Maar ook hij weigert het woord Brexit eigenlijk te noemen. Hè. Je hoort er eigenlijk, ze kiezen helemaal geen positie. Waarom is dat?
Ja, omdat hij denkt aan zijn achterban. Er zijn natuurlijk heel veel mensen binnen natuurlijk zijn eigen achterban die hebben gestemd voor Brexit. Die zijn er nog overtuigd van die Brexit. Met name in de arbeidersgebieden. Ja, de arbeiderswijken, hè, die is de traditionele achterban van Labour, is er nog steeds een hele grote steun voor Brexit. Dat kan veranderen als het direct allemaal anders wordt, maar dat het zoveel slechter gaat. Maar op dit moment zie je dat nog niet.
Het wordt ook gewoon weggemoffeld. Hè?
Het kan niet helemaal worden weggemoffeld.
Nee,
maar
in
Ierland
debat
natuurlijk. Hè?
Ja, dus wacht even. Nee, maar wacht even. Dus zeg maar die Brexit, het woord Brexit wordt weggemoffeld.
Ja.
Ook in de economische discussies. Ik heb het aan lijve meegemaakt toen ik wel eens met een van de hoofdeconomen van van zo'n supergrote bank in debat was. En die zei van eigenlijk mogen wij gewoon over Brexit niet praten. Nee. Wij moeten zeggen dat de inflatie en de ellende die ons nu overkomt, niet door de Brexit komt, dat mogen we niet zeggen, maar dat komt door Rusland. En door de oorlog in Oekraïne, wat natuurlijk gewoon totale onzin is, dat speelt wel een beetje erbij. Net zoals COVID, dat mag ook worden genoemd. Maar de Brexit mag gewoon niet worden genoemd. Ook in binnen die bank was er een oekase dat je gewoon eigenlijk daar niet over mocht praten. Dat is toch echt wel echt bizar.
Hoor. Maar het interessante is, we zien dus de pols schuiven. En dat is toch heel bijzonder. 56% is een goed idee.
Ach, Jan,
maar het probleem is dat in het noorden, dus die zeg maar de white collar, de blue collar workers in het noorden van Labour, hè, die zijn dus vergiftigd. Door die leugens van Boris, laat ik het even heel helder zeggen. Met al die verhalen van de EU is alle ellende. En nu is het gebeurd. Zij gaan nu hun baan hierdoor verliezen. Het is eigenlijk ongelooflijk. Wat we hier dus zien, zou je journalist hiervan worden. Hè? De macht valt op geen enkele manier te vertrouwen. En ze zijn allemaal in de greep van ideologie. En ze doen dus dingen waardoor mensen gewoon hun banen kwijtraken.
Maar Arjan, daarom zei ik, zucht ik zo net wat. Tijdens de Brexit, referendum, stemde 58,11% die stemde feitelijk voor. Hè?
Ja.
Dat was helemaal niet zoveel. Als je nu ziet dat 56% tegen, dat zijn geen magistrale veranderingen.
Ja, maar die
het
andere
is 5%. Sorry, het zijn gewoon. Het zijn geen aardverschuivingen.
Maar het is wel een aardverschuiving vergeleken met de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson. Die natuurlijk de Brexit als
dat
inzet van zijn verkiezingen had
gemaakt. Dat is waar.
1/3 is nog maar voor Brexit.
Ja.
Dat vind ik wel wat.
Ja, en dat komt natuurlijk gewoon door de economie en door de inflatie. Dat komt niet allemaal door Brexit, door die inflatie. Die is gewoon ook door de dollar, hè, net zoals wij de inflatie hebben. Door de hoge, de sterke dollar en de gestegen energieprijzen is die vooral veroorzaakt. Maar ze hebben wel last van de importbarrières. Je ziet natuurlijk op dit moment die ze hebben opgeworpen en die ook de EU heeft opgeworpen. Ja, de handel van Groot-Brittannië loopt terug. En het handelstekort is niet op het grootste niveau ooit. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel slecht.
Ja.
En wat ik dan nog het meest ironisch van alles vind. Kijk, het enige van de Brexit-verhaal waar nog een heel klein grijntje in zat, was de gedachte. De Europese Unie is een laag, niet zo snel groeiend gebied. En je moet natuurlijk in Azië zitten. Dat was een leuk verhaal, hè?
Ja.
Het probleem is alleen dat, kijk, Duitsland is sterk genoeg om te penetreren in China. Engeland niet. De arbeidsproductiviteit is hartstikke laag. De scholen zijn gewoon slecht. Wij denken aan Oxford en Cambridge, maar de scholen zijn helemaal niet goed in Engeland. Er is een heleboel werk te doen daar. Dus je kunt helemaal niet lekker even stoer exporteren naar China.
Het is natuurlijk gewoon echt een geweldig probleem. Ik heb die cijfers nog even zitten bekijken. Dus de handel van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie is min 16%.
Ja, min 16%.
Van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk is min 20%.
Ja,
dus dat is echt significant. Dus je kunt nooit zeggen van dat die Brexit geen impact heeft op jouw economie. Want dit zou wel eens een keer de grootste.
Ja. Boris had de illusie dat hij het kon compenseren door meer handel met de Verenigde Staten. Hè? Ja. Met meer handel met Australië, met alle oude gemene bestlanden. Dus het Londen zou Singapore aan de Theems worden. En in plaats daarvan heeft Londen zich geïsoleerd. Want met die andere landen is er ook geen handelsafspraak tot stand gekomen. Ze hebben helemaal geen handelsakkoord bereikt met de Verenigde Staten.
Nee.
Of alleen met Nieuw-Zeeland.
En Biden was boos over de Ierse gedonder.
Ja, de handelsakkoorden die ze hebben afgesloten met een aantal andere landen, die liggen allemaal heel erg ver weg.
Ja.
Het zijn geen geweldige akkoorden die helemaal in het voordeel zijn van de Britten.
Nee.
Maar de Britten hebben ook één ding niet gezien. Er is een ijzeren wetmatigheid dat naarmate je verder van huishandel gaat drijven, dat de effectiviteit ervan en de opbrengsten steeds minder worden.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Connor Klerks en we praten met voormalig Groot-Brittannië-correspondent Peter de Waard over de Brexit. Peter, Sunak, die horen we niet zoveel, hadden we eigenlijk al geconcludeerd. Hè? Kun je iets vertellen over wat jij denkt dat hij echt wil met die Brexit?
Op dit moment wil hij gewoon de Brexit handhaven. Hij heeft duidelijk gezegd van ik heb gestemd voor Brexit en ik geloof in Brexit en ik ga door met Brexit. Dus hij is op absoluut niet van plan om daarover de koers te wijzigen in de komende tijd. Dat zou ook tot een enorme chaos leiden. Dat veel spanningen binnen zijn partij. Dus en het laatste wat hij wil is nog meer spanningen natuurlijk na wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Dus dat zal hij op dit moment niet doen. Hij zit alleen met een enorme impasse. Hij is er gisteren net geweest met Noord-Ierland.
Ja, exact.
Ja, en dat is natuurlijk een van zijn grote problemen. Ja, dat probeert hij dan ook maar net zoals Boris Johnson dat heeft gedaan. En Liz Truss in de 6 weken dat er zit. Maar voor zich uit te schuiven en laat het maar zitten. Want daar is toch geen, niemand weet een oplossing. Moet die grens nou in de Ierse Zee liggen, hè, met de EU? Of moet die op de grens van Noord-Ierland en Ierland? En daar zitten de katholieken die op dit moment de meerderheid vormen eigenlijk in Noord-Ierland. Die willen gewoon hoe dan ook die grens handhaven in de Noordzee. Hè? Dus in de Ierse Zee bedoel ik.
In de Ierse Zee.
Ja, in de Ierse Zee. Tussen, en de protestanten, die willen eigenlijk dat die willen bij Groot-Brittannië horen. Die willen gewoon op die oude grens. Maar dat is in strijd met het Goede Vrijdagakkoord.
En hoe lang kun je dat zo laten aanmodderen?
In april moet er een uitspraak komen. En dan moet de zaak zijn opgelost.
Ja. Maar het gebeurt gewoon niet. Het wordt gewoon weer vooruitgeschoven. Er is geen oplossing mogelijk.
Maar Peter, even...
Jawel. Nee, er is een oplossing mogelijk. En die loopt natuurlijk op dit ogenblik ook in het Verenigd Koninkrijk. Namelijk het hele idee dat je bijvoorbeeld een groene en een rode toegangsroute hebt naar Noord-Ierland. Waarbij zeg maar de rode, die worden echt gecontroleerd. De goederen, die worden echt gecontroleerd. Die vervolgens worden doorgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk en de rest niet. Dus dat loopt op dit ogenblik. En er wordt een beroep gedaan op... vitale nationale belangen. Maar de grote vraag is of de Europese Unie dat pikt. Dat is denk ik het grote punt.
Dat is ook een van de punten. Dat zeker, want de Europese Unie heeft gezegd, we geven de Britten niet overal hun zin in. Exact. Dus in dat opzicht is het natuurlijk ook een probleem.
Als de Europese Unie hiermee akkoord zou gaan, dan zou het zijn opgelost.
En maar dat doet de Europese Unie niet.
Dat is precies ook mijn punt, dat denk ik. Ja. Daar ben ik met je eens, dat gaan ze niet doen.
Dus jongens, Ierland is gewoon een impasse, dat gaat door. Hè? Maar eventjes terug naar Sunak. Ik ga een theorie opzetten, kunnen jullie mij aanvallen? Sunak is sowieso gekookt. Waarom? Hij staat hartstikke achter de peiling. Hij moet bezuinigen. Boris Johnson heeft veel te veel geld uitgegeven. Labour gaat gewoon winnen. Wat er ook gaat gebeuren. De statistieken zeggen dat. Hè?
Nou ja. Ik weet het nog niet helemaal. Want natuurlijk, wie gaan ze die inbrengen? Als het heel slecht gaat met Sunak, is het mogelijk natuurlijk een terugkeer van Boris Johnson over 2 jaar. Dat die toch weer de lijst trekt.
Ja, maar die heeft nu zoveel dingen... Maar even... Ja. Sunak kan dus ook, eigenlijk is hij dus een jongen die zijn handen, hij gaat er toch aan. En hij kan dus het land, hij kan zeggen, jongens, ik geloof toch dat we het helemaal... Kijk, als hij toch kapot gaat, dan kan hij proberen om Brexit een beetje ongedaan te maken. Kan hij daar een rol in spelen?
Ja, wel nee joh, dat gaat er niet gebeuren.
Maar ik
vind dat hij het niet slecht doet. Kijk, hij is een beetje vergelijkbaar met Biden. Ik bedoel, daarvan denk je ook iedere keer, die man die sukkelt in slaap. En hij is zo... Ja, onderkoeld in die zin. Hij maakt ook geen grote fouten, vind ik. Wat vind jij?
Nee, op dit moment heeft hij zeker geen fouten gemaakt. Nee. Hij is natuurlijk ook in Oekraïne. En over wat betreft bijvoorbeeld de vorige G20-top... is hij een beetje in de schaduw. Hij wil niet een haantje de voorste spelen. Ja. Hij is een beetje bescheiden. En dat hij heeft een paar nadelen, dat weet hij ook. Hij is natuurlijk steen en steenrijk. Het is wel heel wat anders dan de kruideniersdochter Margaret Thatcher... Hè, die we in het verleden hebben gehad.
Maar dat komt dus een echtgenote, daar kan hij ook niks aan doen.
Nee, dat straalt wel op hem af natuurlijk. En zeker als in de tijd dat er massale verarming is. Ja, dan heb je toch gauw iedereen tegen je. En dat is op dit moment, probeert hij dat allemaal te vermijden om daarover discussie te maken.
Maar het is wel interessant hè, wat Sunak nu doet. Want hij opereert heel erg in de luwte. Ook zijn andere ministers heeft hij in principe praktisch verboden om nog commentaar te geven. Terwijl eerst schoof hij iedere ochtend wel even aan om het nieuws te becommentariëren.
Ik vind het heel slim. Ik vind het echt heel slim. Ik bedoel, het is eigenlijk hetzelfde wat Biden doet. Gewoon don't rock the boat. Gewoon ga op de achtergrond, bereid alles voor... En uiteindelijk probeert er doorheen te krijgen. En dat geruisloos heeft Biden een aantal megaprojecten er doorheen gekregen. Ja. En is bezig gewoon Amerika te verbouwen. Het grappige is, niemand die het ziet. Ja. En ik heb het gevoel
dat... Biden kan onbeperkt geld uitgeven. Ja, dat is een groot verschil.
Absoluut.
En Biden heeft helemaal, geen Brexit helemaal gedaan.
Helemaal eens. Maar hier, de aanpak is hetzelfde. Die Sunak op dit ogenblik doet. Allemaal achter de schermen. Gerommel, gewil en gedeel. Don't rock the boat. Gewoon zorgen dat je echt rust krijgt in het land. Waar het land echt aan toe is. Dan zou ik ook niet gaan rommelen aan die Brexit. Ik zou dat gewoon niet doen. Schuif dat inderdaad maar vooruit. Alleen Noord-Ierland...
Ja, nou ja, natuurlijk doet hij dat heel goed. Want de Britten zijn natuurlijk helemaal zat. Al die discussies over Brexit. Al die wisselingen natuurlijk in Downing Street. Ze willen nu eens een keer een jaar rust. We hebben dit jaar genoeg meegemaakt met de koningin die al overleden is. Er zijn zoveel veranderingen. De Britten willen eventjes een jaartje een pauze nemen.
En dan komt Netflix ook nog met die serie.
Ja, precies.
Dat loopt helemaal uit.
Maar er komt geen rust, want ze verarmen als gek.
Ja, dat is wel voor een gedeelte. Maar ja, het is wel een aantal dingen die verschilt zijn natuurlijk met Thatcher. De vakbonden zijn natuurlijk veel minder machtig dan ze waren in de jaren 80.
Ja.
Dus ja, er zijn wel stakingen op dit moment. Maar dat er stakingen zijn van echt maandenlange toen zo bij de mijnen en bij de vuilnisophaaldiensten en dat soort dingen, dat zal echt niet gebeuren.
En je kunt de Britten redelijk makkelijk mobiliseren, denk ik, rond het hele thema van dreiging. In dit geval Rusland, Oekraïne en dat de Verenigde Koninkrijk daar een belangrijke rol in te spelen heeft. De Tweede Wereldoorlog speelt ook nog steeds een cruciale rol in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Er gaat geen navels volgens mij voorbij op de Britse televisie, of er wordt wel overgesproken. En dat zie je hier ook. Dus dat is wel een andere cultuur, vind ik, dan in Nederland. Wij denken al dat alles ver van ons bed is, terwijl we ook tegelijkertijd denken dat we het centrum van de wereld zijn. Dat denken de Britten ook. Maar denken ook dat ze een rol hebben om een bepaalde taak in die wereld uit te oefenen. En dat zie je dus nu gebeuren in Oekraïne. Daarmee kan je ook gewoon de bevolking achter je krijgen. En daarmee kan je maskeren wat de gevolgen zijn van Brexit.
We zullen het zien.
Ja.
Maar ik ben er niet gerust op. En ik geloof ook helemaal niet dat de constitutie überhaupt kans hebben om te winnen. Ik geloof er niks van.
Ik weet het niet.
Ja, over 2 jaar is het natuurlijk wel al, kijk, events, hè? Dear Boy Events, ja. Zei ooit een conservatieve premier over wat er gebeurt. En je weet natuurlijk niet over wat er volgend jaar allemaal gebeurt en wat er binnen Labour bijvoorbeeld intern allemaal kan gebeuren. Want ja, hoe sterk is Keith Starmer? Dat zijn ook allemaal de leiding van Labour. Als daar natuurlijk gerommel in komt en kan het natuurlijk ook misgaan.
Ja, dat denk ik ook. Je kunt dat gewoon niet zeggen. Ik bedoel, je bent zelf politicus geweest, Arend-Jan.
Ik durf een goede fles wijn erop in te zetten. Ik zeg het overigens, omdat ik namelijk al die weer podcast luister met die Britten. En die praten er zo over. Die zeggen van de conservatieven zijn koekt.
Dit moment is het wel. Het is waarschijnlijk een scenario. Ja, als er morgen verkiezingen worden gehouden, zou dat zo zijn. Ja. Maar ja, hij heeft nog een tijdje te gaan. En in die tijd kan er natuurlijk veel gebeuren. Misschien trekt de economie wel verschrikkelijk aan. Ja, dan gaan er ook weer andere dingen.
Geen prognoses die niet daarop duiden, hoor, trouwens.
Wat toen ik zou kunnen doen, hij zou niks zeggen over Brexit. En Keir moet op een gegeven moment de draai gaan maken. En dan komt alle shit bij Keir te liggen. En dan moet je dus nog een keer die leugens oppompen. Nou, een leuke staatsman ben je dan. Hè? En dan kan je daarmee winnen. En dan woon je nog steeds in die Brexit-leugen die je economische groei redt.
Nee, hij praat er gewoon niet over. Dan wordt het geen leugen. Ik bedoel, dat is vind ik het aardige en het bijzondere van Sunak. Hij praat er gewoon niet over. Hij masseert het weg.
Nee, maar als Keir dus straks gaat draaien op het punt, dan moeten conservatieven natuurlijk spelletjes spelen. Ja, verkopen het land en zo, weet je wel.
Nee, maar Keir zit ermee ook in een groot probleem, want zijn partij is ook verdeeld. De enige, die duidelijke standpunt heeft, die de Lib Dems.
En die zijn
die zijn op dit moment gemarginaliseerd.
Ja. Dat zou alleen kunnen allemaal als zeg maar dat getal wat nu niet gelukkig is met de Brexit op wordt gepompt naar 75-80%, maar nu 56%. Het is een paar procent meer dan destijds voor de Brexit heeft gestemd dus. Ik bedoel, dit is geen aardverschuiving. Als het echt
als de komende 2 jaar met je instort, dan kan dat dus toch gaan draaien.
Maar je moet ook een draai hebben van eigenlijk de tabloidkranten. Die zijn op dit moment nog steeds Brexit-gezind. De Daily Mail, de Sun. Dat zijn de kranten die de Britten lezen. En die ze de grootste macht hebben natuurlijk in Groot-Brittannië. Die zijn nog niet gedraaid.
Nee. Dus maar dat gaan ze misschien wel doen. Allemaal voorbeelden van dat ze een draaien maken.
Ja, ze hebben Amerikaanse eigenaren. Dus en die zijn nog nooit zo van gecharmeerd om deze draai te maken naar Europa. En je krijgt natuurlijk, als de Britten zeggen van, nou ja, misschien willen we toch wel lid worden. Ja, dan gaan ze in Europa, gaan ze natuurlijk de Britten continu voor de gek houden. Dat vinden ze ook niet leuk.
Ja, maar die Amerikaanse miljardair, hoe heet je ook weer, die grote krant?
Rupert Murdoch.
Die heeft Trump bijvoorbeeld losgelaten.
Ja.
Dat gebeurt wel.
Mm-hmm. Ja.
Nou heren, als ik een conclusie mag trekken, de Britten hoeven voorlopig niet terug te verwachten in de Europese Unie, Peter?
Nee, ik denk niet dat we de eerste 2-3 jaar dat daar echt een discussie over komt of dat er een referendum over wordt aangekondigd.
Binnen 10 jaar zijn ze terug. Goeie fles wijn.
Ja, het is gewoon een wegkwijnend land. Dat is eigenlijk wat het is.
Ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app.
Joris ten Berg die vraagt: het lijkt er nog niet echt op dat een terugkeer naar de EU over de lijnen van de partijen verdeeld is. Dus voor Labour niet per se gunstig om het als campagnethema te omarmen. Mm-hmm. Wanneer wordt dit wel een electorale factor?
Nou ja, Peter? Wat ik net heb gezegd. Als er echt een aanverschuiving plaatsvindt en een zeer groot deel van de bevolking, ik heb net even 75-80%, maar misschien al wel bij 70%, dan is het onvermijdelijk dat je echt die discussies krijgt, maar niet nu met 56%.
Ik denk dat Labour dan ook een andere leider zou moeten hebben. Ik denk dat Keir Starmer dan niet door kan gaan. Dan is het te moeilijk voor hem om hebben zichzelf toch te vastgepraat. Ja.
Hebben ze iemand klaarstaan?
Eigenlijk niet. Nee, dat is een probleem. Daarom zit hier al zo lang.
Ja.
Het gekke is, ik vind Keir dus zelf helemaal niet zo slecht.
Nee,
maar de mensen spreken daar niet zo best over. Ze vinden hem te elitair en niet erg. Ik vind hem trouwens ook
grappig, hè? Elitair in een land wat bol staat van de elite.
Nee, hij is niet zo goed in zijn retoriek, hè? Dus hij is geen Tony Blair.
Ja.
Dus ik denk dat ook een nadeel van hem is. Ja.
Een vraag van Wim Heijnen. Hoe staan de EU en de grote landen, Frankrijk en Duitsland, erin als het VK terug wil in de EU? Welke eisen zullen worden gesteld en op welke termijn zou dat kunnen? Dan kijk even naar jou, Arend-Jan.
Nou ja, dat is wel een heel goed punt. Want Macron zal echt herstelbetalingen zo ongeveer gaan eisen. Dus dat maakt het ook wel een heel moeilijk onderwerp. Het is dus een onvoorstelbare nedergang voor Verenigd Koninkrijk als het zou gebeuren. Er worden trouwens helemaal geen herstelbetalingen geëist. Maar het is wel, alle ideologie wordt op zijn kop gezet. Dus hier weer zou je dan dus een soort narratief moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld, ze worden dan niet echt lid van de EU, maar ze hebben wel toegang tot de markt. We noemen wat een Scandinavische optie, weet je wel. En we lullen allemaal mooie verhalen, lullen we daarbij. En dan hopen we dat niet iedereen het merkt.
Ik denk dat Nederland staat te juichen als dit gebeurt.
Ja,
de Britten zijn altijd onze vrienden geweest. En je hebt nu gezien wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Dat Frankrijk en Duitsland stappen naar voren hebben gemaakt. Bijvoorbeeld met euro-obligaties die er eigenlijk feitelijk nu ineens zijn. Nou, Nederland heeft dat nooit gewild. Maar dat komt alleen maar door de Brexit. Dus Nederland staat aan de Britse kant. Maar dat betekent dus automatisch dat als de Britten er weer bij komen, dat de Franse en Duitse macht binnen de Europese Unie wordt ingeperkt. Dus en dan ben ik het volstrekt eens met Jan. Ja, dan is het ontzettend voordelig voor ons om aan te sturen op een Zwitsers model of een Noors model, waarbij ze eigenlijk gewoon alles moeten doen. Ze moeten zich aan alles houden van de Europese Unie. Ze hebben toegang tot de interne markt en ze hebben geen flikken te vertellen. Dat is gewoon het hele punt. Want Zwitserland en Noorwegen hebben...
In het vorige model, waar de Britten hadden al niks te vertellen, want de Arsen, Berlijn, Parijs maakte dat gewoon uit.
Nee, dat is niet
helemaal waar. Als de Britten morgen weer zeggen, we willen lid worden, dat ze uiteindelijk met open armen worden ontvangen.
Ik denk het niet.
Ja.
Nou, en het verlengde daarvan vraagt Thomas Dijker zich af of een verband zoals de EU heeft met Zwitserland voor het Verenigd Koninkrijk ideologisch haalbaar zou zijn. Nee. Wat denk je, Peter?
Nee, op dit moment niet, want dan is het weer een beetje van allebei. Dus ik denk op dit moment niet. Eerst moet de Noord-Ierse kwestie worden opgelost. En je ziet het nu al binnen de discussie van de partij. Dat is voor de Britten ook allemaal veel te ingewikkeld. Dat kan je bijna niet verkopen.
En het geestige aan het Zwitserse model is dat die keiharde onderhandelaars zijn. Dat duurt jaren en het gaat ontzettend moeilijk met Zwitserland.
Ja, maar je ziet wat daar gebeurd is. Toen ze referenda hielden om de instroom van asielzoekers bijvoorbeeld en van arbeidsmigranten te beperken. De Europese Unie vervolgens zei van nou, dan gaan we gewoon alle onderhandelingen stilleggen. En toen werden ze ook uit een aantal fondsen geschopt van de Europese Unie. Dus het is een heel onaantrekkelijk model voor de Britten. En voor ons is het wel een aantrekkelijk model. Want je zei van ze hebben niks te vertellen. Ja, dat hangt er maar net van het dossier af.
Ja,
dat kan je zo niet zeggen. Dat de Britten niks te vertellen hadden binnen de Europese Unie. Dat hangt echt helemaal van het dossier af.
We hebben ze militair nodig en we hebben ze nodig tegen het Franse protectionisme.
En precies, en het zou prachtige PR zijn voor de EU als de Britten er weer bij willen.
Economisch gezien staan ze veel meer aan onze kant dan aan de Franse kant. En dat verklaart ook waarom, nou, ik heb net die eurobonds genoemd en die... Die tijdens het eerste jaar van de corona werden ingevoerd. Dus gezamenlijke leningen, daar komt feitelijk op neer. En ook gezamenlijke belastingen om die te kunnen afbetalen. Ik ben ervan overtuigd geweest dat als de Britten nog binnen de Europese Unie hadden gezeten, dat het gewoon niet door was gegaan. Die hadden gewoon geveto met Nederland.
Ja,
goed. Nou, de Britten hebben natuurlijk in de jaren 70 ook, waren er ook een paar referenden nodig om ze erin te krijgen. Dus misschien over 2 jaar dat het weer mogelijk is om ze weer erin te krijgen. Ja, referenda veranderen snel. De stemming in het land slaat heel snel om. Dat is bij gebleken.
Klopt, maar ik vind wat er nu gebeurt, nogmaals, geen aardverschuiving.
George L. vraagt zich af, trekken mensen te vroeg een conclusie over de Brexit? Dit is hetzelfde als op basis van het eerste jaar zeggen dat het uit elkaar vallen van Joegoslavië of de Sovjet-Unie alleen maar nadelig was. Welke positieve lange termijn gevolgen kan de Brexit hebben?
Er zijn wel twee heel verkeerde voorbeelden, hoor. Het in elkaar storten van Joegoslavië. We zitten nu nog met die shit in Bosnië-Herzegovina en met Servië. Dus dat klopt al niet. De ineenstorting van de Sovjet-Unie, dat is een directe lijn naar de ellende die we nu hebben in Oekraïne. Dus dat zijn twee voorbeelden die echt niet opgaan, om maar even wat te noemen. En de Brexit is toch echt alweer een paar jaar geleden, hoor. Als het allemaal zo fantastisch was, dan hadden ze al lang orde op zaken kunnen stellen. Dat is gewoon niet gebeurd.
Ja, als ik jou zo hoor, moeten we bidden dat de Unie stand houdt daar. Anders dan zitten we straks weer met de grondconflict.
Daar ben ik wel van overtuigd dat de grote bedreiging voor het Verenigd Koninkrijk, het uit elkaar vallen is van het Verenigd Koninkrijk.
Kijk, de kern van de zaak is proximiteit, hè? Dus nabijheid. Als je vlakbij een gemeenschappelijke markt zit, is het verstandig dat je daar toegang tot hebt. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor dat Canada nu zou besluiten, wij gaan absoluut die vrijhandelszone met Amerika en Mexico, die gaan wij afschaffen morgen. Lijkt me erg onverstandig voor Canada. Canada heeft heel veel handel met Amerika.
Trump heeft dat geprobeerd te doen, hè? Die wilde een andere draai aan geven.
Ja, en dat is gewoon subsidiaal. We dachten een tijdje dat de aarde een pannenkoek was, hè? Thomas Friedman. Je kon overal dingen gaan produceren. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Nabijheid en dus ook transportkosten laag is toch belangrijk. Bovendien was de gemeenschappelijke markt een van de grootste ter wereld. 500 miljoen consumenten. Dat is heel aantrekkelijk. Dan kan je schaalvoordelen maken. Als je een stoeltje maakt voor die EU27, dan heb je een veel goedkopere productiekosten dan als je het maakt voor 17 miljoen, toch?
Ja, moet ook meteen aan halfgeleiders denken.
Ja, dat klopt. Ja, nee, je hebt grondstoffen nodig. En kijk, het probleem is, de Britten, dat is een soort genetisch probleem voor de Britten, vind ik. Die hebben altijd het idee dat ze nog steeds een supermacht zijn. Ja. Dat zijn ze gewoon niet.
Zijn ze absoluut.
Dus ze hebben geen grote krijgsmacht, om maar eens wat te noemen. Ze hebben natuurlijk een fantastisch schip gebouwd. De Queen Elizabeth, nieuw vlaggenschip, een carrier. Allemaal geweldig. Maar wat moet je ermee? Ook, ja, als ik met mijn Amerikaanse collega's praat, zeg ik, nou ja, het zal wel, ze mogen fijn meevaren, maar heel veel stelt er nou ook weer niet voor. Dus daar zit echt wel een geweldig probleem in. Het is ook geen wonder, hè, dat onder Johnson is er een nieuwe strategie ontwikkeld van wat het Verenigd Koninkrijk zou moeten doen. Dus meegaan met de Amerikanen naar de Indo-Pacific. Nou, ja. Nu zitten ze met handen en voeten gebonden aan Oekraïne.
En als je daar dan nog eens bij neemt, hè, lage arbeidsproductiviteit, hoge ongelijkheid. In het Verenigd Koninkrijk wordt dus het talent van arme mensen niet goed gebruikt door slechte scholen. Dat is gewoon heel stom.
Kennis, vind ik, speelt een ondergeschikte rol in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Britse collega's die zeggen, ja, we worden gewoon niet gehoord. Het wordt in de politiek weggemasseerd. En als je met politici praat in het Verenigd Koninkrijk, dat is natuurlijk in het huis is dat veel groter dan in de House of Lords. Die vinden dat ook. Ik heb nog wat van die lords gesproken. Die zeggen ook, kennis speelt hier geen rol meer. En dat is een schande. En andere politici zeggen, ja, wat moet ik ermee? We moeten gewoon doen wat de bevolking wil. Nou, dat is Brexit.
Ruud Keuneman die vraagt, wordt Groot-Brittannië nu de gevolgen van de Brexit tegenvallen sterker in de armen van de VS gedreven? En zo ja, is er dan nog sprake van gelijkwaardige partners, Arend-Jan?
Ze zijn natuurlijk nooit de gelijkwaardige partner. Sommige mensen zeggen zelfs dat die special relationship eigenlijk gewoon van papier is. Hè? Dat is één. Twee is, en dat is ook zo stom van Boris Johnson, dat hij ging dus zo dwars liggen bij die eerste kwestie. Biden heeft Ierse roots en dat speelt. Het speelt een heel belangrijke rol in. De Ierse lobby is heel sterk in Amerika. Ja. St. Patrick's Day bijvoorbeeld wordt daar heel echt gevierd. Mm-hmm.
Ja, het congres bestaat ook een groot deel uit mensen met Ierse roots. Ja.
Biden heeft ook expliciet gezegd, als je dat Ierse protocol gaat opblazen, dan. Ze hebben nog steeds geen handelsverdrag.
Ja, maar dat is natuurlijk het interessante. Hè? De Britten denken dat ze een gelijkwaardige partner zijn. Kan je nog herinneren, Barnier, de onderhandelaar van de Europese Unie?
Ja.
Die in de richting van de Britse regering Johnson zei van Johnson, maar ook de Frost, hè, was dat de onderhandelaar van de Britse kant. Die zei, ja. Moet ons wel als een gelijkwaardige partner behandelen. En die Barnier, je ziet het hem zeggen, die Fransman met dat onderkoelde. Gelijkwaardige partner, dat zijn jullie helemaal niet. Ik bedoel, ik vertegenwoordig 450 miljoen Europeanen en hoeveel vertegenwoordig jij? He, dat is gewoon echt wat daar gebeurt. Die is daarmee in één klap in zijn hok geschopt. En ze hebben natuurlijk ook gewoon niet gekregen wat ze wilden naar de Europese Unie toe.
En weet je nog, Tusk, jaren geleden van God has a special place for the Brexit in hell.
Ja.
En hij zag dus die hele ellende op zich afkomen. Tuurlijk. En die mensen hebben dus echt gelijk gekregen.
Maar ik weet niet dat de Britten in handen van de Amerikanen worden gedreven. Want dat vinden ze economisch. Zijn ze gewoon afhankelijk van de EU. En ze zullen zich niet verder gaan isoleren door te kiezen voor Amerika.
Ik denk het ook dat het zo is. Ja.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter de Waard. En vergeet niet je online ticket te bestellen voor de livestream van de Geopolitieke Eindejaarsshow. Aanstaande dinsdag om 8 uur. Zeg ik nog maar een keer, Boekestein en de Wijk live.nl. Heren, jullie zijn er maandag weer, waarschijnlijk weer gewoon met Hugo, hè?
Absoluut.
Tot maandag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.